In Jesaja 42, waar gesproken wordt fundamenteel over de komst van de Messias, of anders gezegd, het aanbreken van het nieuwe verbond, de komst van de knecht, de zoon, de borg en middelaar dus van een nieuw verbond, waarover ook feitelijk gesproken wordt. En waar in de eerste plaats dan gesproken wordt over dat dan toch deze dingen in hoge mate verborgen zouden zijn. Als er staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat laten horen. Want dat is de beschrijving hier, natuurlijk in de bekende bedekte termen van onze tegenwoordige tijd, waarin de heer zich verbergt. En dat soort dingen staan hier niet voor het eerst en ook niet voor het laatst, want in Jesaja zullen we dat nog wel enige malen tegenkomen. De vraag is dan, waar is die zaligheid terechtgekomen, of vanuit de dagen van Jesaja geredeneerd, waar gaat dan die zaligheid naartoe? U weet wel, het was ene Simeon die zei, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Maar de vraag is waar die zaligheid dan blijft, woont. En dan heet het is het licht der heidenen. En dat is dan notabene nog aangehaald uit deze hoofdstukken. In ieder geval uit Jesaja 49, maar ook hier vandaan. Jesaja 42, beide hoofdstukken spreken ook uitdrukkelijk over dat het een en ander terecht zou komen in de koloniën, of hoe je dat woord eilanden maar vertalen moet, nederzettingen, verre nederzettingen, eilanden. Daar zou het terechtkomen en meer in het bijzonder bij Brit-Am, vertaald met verbond des volks, want je moet toch wat. Als je denkt dat het niet Brittannië is, dan moet je toch iets anders ervan maken. Ja, we hebben het daar nog meer over straks. Nu niet. En daar staat ook inderdaad bij, tot licht der heidenen. En dat is precies wat, dat is vers 6 nog steeds. Dat is precies wat Simeon zei in Lucas 2. Tot licht der heidenen. En zoals ze zegt, later wordt hetzelfde herhaald in Jesaja 49 met volstrekt dezelfde woorden. Namelijk ook met verbond des volks, om zo te zeggen. En ook vinden we daar, ik heb u gegeven tot licht der heidenen om mijn zaligheid, mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En zo is dat. En dat is de situatie officieel in onze dagen. En wat daar gebeurt, waar die zaligheid terechtkomt, daar worden de blinde ogen, de ogen die tot dan blind waren, geopend. Nee, ik was in Johannes 8 even in gedachten bij de blind geborenen. Want ja, al die tekenen in het Nieuwe Testament geven op een of andere wijze uitdrukking aan deze waarheid, namelijk dat de zaligheid zou terechtkomen bij een ander volk. En daar hebben we het nu over. Dat is dat volk dat blind geboren was. Nou ja, dat was die vrouw van Samaria. Het volk van Samaria. Dan ben ik even twee hoofdstukken eerder. Je kunt ook zeggen in Johannes, Johannes 4. Dat hoofdstuk ertussen had ook gekund trouwens. Want daar ben je in Johannes, daar ben je in Bethesda, denk ik. Ja, in Bethesda. Die ene man die daar was in dat ziekenhuis met zijn vijf zalen. Die ene werd genezen. In verband met de eerste geboorterecht, want daar ging het over. De eerste die, enzovoorts. En dan had je nog daar, ook dan toch in Johannes in de buurt ben, heb je daar nog die zoon van de koninklijke hoveling. Die was veraf, maar die werd op de afstand genezen, heet dat. Toch? Het gaat allemaal over hetzelfde. Degene die verre zijn, blind zijn, kreupel zijn of wat dan ook. En dat soort dingen staan hier. En hier ook niet voor het laatst, want het komt hierna in Jesaja ook nog een paar keer voor. Met wat nadruk op het blinde volk, degene die blind zijn. Hier in 42 vers 7, om te openen de blinde ogen. Later in vers 19, wie is er blind? Hetgeen toch letterlijk de woorden waren van de blindgeborene nadat hij genezen was en nadat hij ondervraagd werd door schriftgeleerden. Die zeggen, ja, dat is nou ook, want het jullie wel, wie van ons is er nou eigenlijk blind? Ja. Nou ja, ik vond het wel mooi. Wie is er blind? Hier is de vraag ook. En dan in Zomaar in het Wild 43 vers 8. Brengt voort het blinde volk. Het welk ogen heeft en de doven die oren hebben. Enzovoorts. En daar al de heidenen worden genoemd. Maar dat is het idee. Dat licht komt bij een volk dat in duisternis wandelde tot dat moment. Maar die woorden hebben wij eerder besproken omdat ze eerder in Jesaja gebruikt werden. Dus ik kon er maar niet op terug. Dus weer Jesaja 42 vers 7. Om te openen de blinde ogen. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis. Namelijk uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Door de twee beelden tegelijk gebruikt. Want de gevangenis wordt geacht duister te zijn. Een donker hok. Een duisternis. En men wordt dus uit de duisternis bevrijd. Is het idee. Trouwens, duisternis maakt de wereld klein. En men wordt gevangen, dan wel bevangen door duisternis enzovoort. Dat zijn van die uitdrukkingen uit ons taalgebruik, uit de literatuur. En zoals we net vandaar dat je ook in het Nieuwe Testament vindt bij gelegenheid dat gevangenisdeuren geopend worden. Of althans dat degenen die in de gevangenis zitten bevrijd worden. Zoals Petrus bij gelegenheid. En natuurlijk Paulus. Ooit in Filippi. En er zat nog een heel volk bij. Ze waren aan het zingen, weet je nog? In Europa. In Filippi. Overgestoken van Azië naar Europa. Troas en dan Filippi. Dat Troje en dan oversteken en dan Filippi, dus Europa, komen ze bij de gevangenis. Dus het beeld van de 10 stammen hier in Europa terechtgekomen, in ballingschap. En wat doen ze dan? Zingen. Weet u nog? In Filippi, in Handelingen. Die kent u toch, die geschiedenis? Dan moet je hier eens lezen. Er staat er, om de blinde ogen te openen, om de gebonden uit te voeren uit de gevangenis naar de gevangenhuis die in duisternis zitten. Vers 10, zing de Heer een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en de inwoners. Zie, dat bedoel ik. Daar ergens over zee zou men zingen. De lof Gods verkondigen. En dat doet men nu nog steeds. Ik sprak trouwens laatst mensen die vertelden mij, ze gaan binnenkort naar Edinburgh, Schotland. Ze zeggen, moeten jullie daar doen? Nou, dat is tegen kerst en dan heb je daar die zangavond daar, hoe noemen ze dat daar ook weer? Met koren en samenzang in Edinburgh, daar gaan ze vanuit Nederland naartoe. In de zomer in augustus gaan ze vanuit Nederland met de bus naar de TAP toe in Edinburgh. En rond de kerst gaan ze daar naar zingen. En dat noem ik nou toevallig, maar als dat niet gehoord dat mensen daar naartoe gaan binnenkort. Binnenkort in december, heb ik begrepen. Dan zou ik genoemd hebben natuurlijk het bekende gezang in de Royal Albert Hall. Dat is elke week op de televisie ook, geloof ik, als ik me goed herinner. En dat is wereldberoemd. Daar kunnen de Mormonen zelfs niet tegenop. Die doen daar ook aan, maar dat is, dan moet je nog een zee over. En dan nog het hele land over. Ze kunnen wel mooi zingen, maar ze hebben ook een mooie kathedraal ervoor, hoor. Dat klinkt daar ook wel goed, eigenlijk. Maar dat even terzijde. Maar daar zouden ze zingen, inderdaad, ja. De gevangenis, de gevangenen. En daartussendoor staat vers 8. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Ik ga er niet elke keer over beginnen, maar het is natuurlijk toch vervelend dat men er alles aan doet om die naam te ontwijken. Maar het staat er echt, dit is mijn naam. En het had dus moeten staan iets als, ik ben Jehovah, dat is mijn naam. Want Heere, dat is niet eens een vertaling, dat is gewoon een ander woord, vervreemde plaats. En dat komt inderdaad door de Joden die dat gedaan hebben. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar dit is niet door Joden vertaald. Want het is vertaald op last van de hoogmogende heren in Dordrecht. Toen Dordrecht nog onze hoofdstad was. Jawel. Maar dan moet ik u zeggen, nee, ze hebben dat gedaan omdat de Joden zelf de naam Jehovah uit het Oude Testament naar het Grieks vertaald hebben met het Griekse woord voor heren, kurios, in de Septuaginta. Dat is meer dan een eeuw voor Christus. Toen de heren 70, zo noemen ze maar, laconiek, ergens in Egypte, in Alexandrië, het Hebreeuwse Oude Testament vertaald hebben naar het Grieks. Dat heette de Septuaginta, omdat het dus 70 vertalers waren, officieel. En die hebben dat gedaan. Die hebben de naam Jehovah vervangen door het Griekse woord kurios, Heere. En zo zijn we ook in het Nederlands gekomen aan die vertaling. Dat wil zeggen Heere voor de naam Jehovah. Men heeft het dan nog wel geschreven met hoofdletters. Alleen men heeft verzuimd, althans in mijn Bijbel, men heeft verzuimd erbij te vermelden dat als Heere met hoofdletters geschreven wordt, dat het dan de vertaling is van de naam Jehovah. Daar staat er niet bij. Dat vind ik altijd raar dat ze dat niet ergens vermeld hebben. Althans niet in onze Statenbijbels. Zo goed is dat ze ook niet vermeld hebben. Als woorden schuin gedrukt staan, dan komen ze volgens de vertaler zelf in de grondtekst niet voor. Het zou ook wel handig geweest zijn als ze dat gemeld hadden. Want dat is wel wat ze gedaan hebben. He? Ja, dat moet je dus bijleren. Nou, bij deze, dan weet u dat.
Graag,
ja. Ik vind het wel jammer, dat hoort iedereen te weten. Hoort gewoon voorin te staan.
Ja.
Maar goed. De Heere, dat is mijn naam. Waarom moeten wij weten hoe hij heet? Het antwoord is, omdat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Daarom doet men er alles aan om de naam des Heeren niet aan te roepen. Dat ben ik. Ja, wie dat bedenkt, dat weet ik niet. Maar dat is wel zo gebeurd. Dat gaat nu nog zo. Nee, ik ga er niet meer over zeggen. Ik vind het wel goed. Maar u weet dat het de Joden verboden is om die naam sowieso uit te spreken. En mochten wij het toch proberen, dan haasten zij zich om ons te vertellen dat we het niet goed doen. Maar over hypocrisie gesproken. Hoe moet het dan wel als jullie dat zo goed weten? En dat vertellen ze ons niet. Dus dan houden we toch maar op Jehovah. Tot slot, zo wordt het ook geschreven in de Hebreeuwse tekst, in de Masoretische tekst. De vier medeklinkers met de klinkertekens eronder. Jehovah. En dan komen ze ons vertellen, ja, maar het zijn de verkeerde klinkertekens. Ja, ik vind het goed met jullie. Ja. Toen maar. Maar af en toe zeg ik dan Jehovah, inderdaad. Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden, implicerend dat bij die blinden waarvan de ogen geopend worden en bij die gevangenen waarvan de gevangenissen geopend worden, dat daar de afgoden dus inderdaad worden weggewerkt. Ja, worden weggedaan. En daar gaat de rest van het hoofdstuk ook in hoge mate over. over die gesneden beelden, de gegoten beelden uit vers 17 bijvoorbeeld. Daar kom ik zo vanzelf wel, dus doe maar. De blinde ogen worden geopend en men zal zien en horen, overdrachtelijk gesproken, wie de echte God is, dat is Jehovah zelf. En Jehovah is de waarheid en de waarheid maakt vrij. En komen vanuit het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus zegt, ik ben de waarheid. En hij zei ook, wanneer gij bij mijn woord blijft, zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Allemaal Johannes Evangelie. En dus u uitleiden uit de gevangenis. Kortom, als je de Heer niet kent, ben je sowieso een gevangene. Nou ja, een slaaf toch? Van zonde, dood en wet. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Hierna lezen we nog in hoofdstuk 43 en 44. Van er is ook helemaal niet een andere God. Er is er maar één. Hoofdstuk 45 ook nog trouwens. Dus we komen het nog uitgebreid tegen. Is er maar één. Dat is de God van Israël. Vers 9. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen. En nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat ze uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Want dat is een van de... Nou ja, dat is de belangrijkste controle. Als dat het goede woord is. Die wij hebben op... de Bijbel, dat is namelijk dat de woorden die God tot de mens gesproken heeft inderdaad gerealiseerd zijn geworden. Ik zocht even naar woorden, maar ik had willen zeggen, God, de beloften die God gedaan heeft, heeft hij vervuld. Ja, maar hij heeft ook andere dingen gedaan, dat waren geen beloften, maar die zijn ook vervuld. Ik bedoel, God spreekt over toekomende dingen. Dat kun je beschouwen als zegeningen, zo van God heeft het beloofd. Maar je kunt het ook beschouwen als een vloek. Eveneens omdat God het beloofd heeft. Maar dat zeg je zo niet. Dus ja, het is zoals het hier staat. De voorgaande dingen zijn gekomen. Nou, welke voorgaande dingen? Nou, bijvoorbeeld de profetie, want zo noemen we dat dan. Over het zaad van Abraham. Weet voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hunne niet is. En ze zullen hem verdrukken. 400 jaren. Ja. En toen die om waren, was daar Mozes. En die meldde zich als een door God gezonden verlosser. En er staat er laconiek bij dat precies op dezelfde dag, 430 jaar na het verbond met Abraham, dat schrijft nog iets verder terug dan, toen er nog helemaal geen Isaac was, op de dag nauwkeurig 430 jaar na het verbond met Abraham de uittocht uit Egypte plaatsvond. Dat weet nauwelijks iemand, want men denkt gewoonlijk dat Israël 400 jaar in Egypte was. Dat leren de Joden ook trouwens, maar dat is helemaal niet waar. Ze waren 215 jaar in Egypte. Reken het maar na. Er staat nergens dat het 400 jaar was. Er staat 430 jaar. Dat is na het verbond met Abraham. En die periode wordt verdeeld. Dan kun je gewoon volgen aan de geslachtsregisters. Eerst is het makkelijk. Daarna wordt het iets moeilijker. Maar dan zul je zien dat je 215 jaren kent. Vanaf... het verbond met Abraham, de roeping van Abraham, toen hij 75 was, staat in de Bijbel. 215 jaar totdat Jacob naar Egypte gehaald wordt door Jozef. Jacob en de hele familie dan, door Jozef, naar Egypte gehaald wordt. Aan het eind van het boek Genesis ongeveer, nou niet helemaal aan het eind, maar zoiets. 215 jaar en daarna nog 215 jaar van dat moment tot aan de uittocht uit Egypte. En dan klopt het altijd, dan kloppen alle registers enzovoort. Maar goed, men schenkt er geen aandacht aan. Maar waar het mij nu alleen maar om gaat, is God kondigt het van tevoren aan. En zo is het ook gebeurd. Hij had bovendien gezegd, ik zal uw zaad dit land geven. En dat is ook inderdaad gebeurd. En zo verder. En wat dacht u van de scepter zal van Juda niet wijken? Tot op dit moment hier bij Jesaja klopt dat ook inderdaad. Is er geen enkel probleem over. Daarna wordt het iets ingewikkelder nog. Maar niettemin, God houdt er zich aan. En het verschijnsel dat die oude profetieën dan wel beloften vervuld zijn geworden, geeft, en zelfs letterlijk, geeft de garantie dat ook profetieën die daarna gedaan worden, vervuld zullen worden, en zelfs letterlijk. En dat letterlijk zeg ik erbij, omdat het een belangrijke basis is voor de verklaring van een profetisch woord. In de praktijk is het gecompliceerder dan wat ik nu zeg, maar dit is wel de basis, en daar blijft het ook bij. Namelijk beloften omtrent wat wij noemen de eerste komst van Christus zijn letterlijk vervuld. Zodat je moet concluderen dat de beloften aangaande zijn wederkomst, zoals wij dat noemen, eveneens letterlijk vervuld zullen worden. Dat dat meer is dan alleen een letterlijke vervulling, ja, maar dat is er altijd. Al die letterlijke dingen hebben iets overdrachtelijks, iets geestelijks in zich, enzovoorts. Ook de geschiedenissen, dat geldt niet alleen voor de profetieën, maar ook voor de geschiedenissen. Maar goed, de voorgaande dingen zijn gekomen, dus, dat wil zeggen dat hetgeen vroeger werd aangekondigd, en nieuwe dingen verkondig ik, nu namelijk hier in deze hoofdstukken, eer dat zij uitspruiten, doe ik jullie die horen. Vastgegeven. De Heer maakt wat hij gaat doen altijd eerst bekend. En dan volgt, zingt de Heer een nieuw lied, zijn lof. Dat wil zeggen, zingt zijn lof. Eerst zingt de Heer een nieuw lied en dan zingt zijn lof van het einde der aarde. Angleterre. Finisterre. Gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Gij eilanden, dat wil zeggen koloniën over zee, eventueel, meestal, een primair, en hun inwoners. Daar zou namelijk dat nieuwe lied gezongen worden, omdat daar de zaligheid terecht zou komen. De zaligheid van de zaligmaker, of anders moet ik zeggen, het heil van de heiland. Of welke woorden dan maar hier gebruikt moeten worden. En daarna komt enige toelichting nog. Namelijk, laat de woestijn en haar steden de stem verheffen. Aan de ene kant kun je zeggen, inderdaad, de steden liggen in de woestijn, maar de steden zelf zijn dan toch geen woestijn, uiteraard. Hè? En het begrip stad is trouwens ook een rekbaar begrip eigenlijk, maar vooruit. Het heet eerst de steden, het woord stad in het Nederlands betekent eigenlijk ook alleen maar gewoon een plek, hè? Een stee. En, als je op stee bent, dan ja, dan heb je een hutje op de hei. Ja. Laat de woestijn en de steden verheffen. De stem, vullen de vertalers in. Of ze daar gelijk in hebben? Ja, dat hebben ze geleend uit de volgende zin. Namelijk, met de dorpen die Kedar bewoont, laat hen juichen. En verheffen en juichen zijn blijkbaar synoniemen hier. Dus heeft men van verheffen gemaakt de stem verheffen. Namelijk juichen. Maar het sluit natuurlijk gewoon aan bij vers 10. Zing de Heere. En nog een keer, zingt, die vul ik in, want die staat er niet, maar die moet je erbij denken. Zingt zijn lof van het einde der aarde. Laat de woestijn en haar steden verheffen, de stem verheffen. Met de dorpen. En dan staat er die Kedar bewoont. Okay. Laat hen juichen die in de rotsstenen wonen. En van de top der bergen af schreeuwen. Maar ik denk dat schreeuwen ook gewoon juichen is. Dat wil zeggen met verheffing van stem. Bij schreeuwen denken wij al gewoon aan schreien, wat eigenlijk hetzelfde woord is. En dat is dan weer wenen. Dat is in Oostenrijk, ja. Dat is in... huilen is ook een beetje een raar woord eigenlijk. Het is schreeuwen. Maar dan, dat is wel degelijk de stem verheffen. Maar ik denk dat het hier gewoon in positieve zin is. Tel ze maar op. Zingt de Heer een nieuw lied. Zingt zijn lof van het einde der aarde. Laat de woestijnen naar steden de stem verheffen. Met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotstenen wonen. En van de top der bergen af uit volle bos zingen. Schreeuwen, zoiets. Het is positief. En dan nog een keer. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Dan laat ze maar zingen daar in de Royal Albert Hall. Of in Edinburgh. Of waar het dan ook maar was. Ik verzuim dat altijd. Maar ik heb ergens... Ik moet er namelijk naar zoeken en dan denk ik, och laat me zitten, er zit ook niemand op te wachten. En dan sta ik hier en denk ik, ja, ik had het toch moeten doen natuurlijk. Ik heb ergens een stuk van een van de kerkvaders, de oude kerkvaders, Tertullianus of weet ik veel van wie. Dat weet ik dus niet, daar moet ik naar zoeken. Die dan beschrijft hoe het evangelie gepredikt is geworden in Brittannië, die gebruikt de uitdrukking, de eilanden der zee. En dan zegt hij, je kunt daar nergens komen of je hoort wel ergens, hoor je ze zingen en de lof Gods verkondigen. Die uitspraak moet hij uit dit vers gehaald hebben. Maar was hij zich bewust dat het in deze verse primair ook inderdaad om dat land gaat? Dat weet ik dus niet. Ik laat het maar voor wat het is. Maar het zijn wel deze woorden die dan aangehaald worden. De eilanden de zee. Overal zegt hij, overal waar je komt, waar je hoort ergens hoor je ze zingen. En dat is eigenlijk nu nog zo. We zijn er beroemd om. Ook om de zangkoren. Zeg maar. Nou. Je vraagt je alleen af wat Kedar daartussen moet. Toch, of had hij zich dat nog niet afgevraagd? Ik ging er snel overheen, hè? Uit vers 11. Laat de woestijn en haar steden stem verheffen met de dorpen die Kedar bewoont. En dat doet weer twijfel reizen. Wat staat daar? Ik vind het merkwaardig. Ik vind die vertaling, ik heb hem ook nooit begrepen. Ik kan hem niet begrijpen. Ik vind hem sowieso, deze vertaling vind ik sowieso inconsequent. Want als men Kedar niet vertaalt, maar laat staan, dat woord staat er, en men beschouwt het dus als een eigen naam, schrijft het met een hoofdletter, dan had men dat ook wel kunnen doen met verbond des volks. Dat begrijp men immers ook niet. Dit is ook geen Nederlands vers 6, dat is zo krom wat daar staat. Had het dan laten staan, Britann. Wat hebben ze niet gedaan? Ze hebben het omgezet. Vertaald vind ik te netjes. Ze hebben het omgezet en nou staat er iets wat in zichzelf onbegrijpelijk is. Goed, dat is één. Maar Kedar hebben ze wel vertaald. En nou zitten wij er, hebben ze niet vertaald. Nou, en nou zitten wij erbij. Wat is het met Kedar? En dan, volgende punt. Maar dat kunt u niet zien, zo. Er staat met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen die in de rotsstenen. In de rotsstenen wonen. Sinds wanneer wonen mensen in rotsstenen? Nou, rotsstenen dan. Rothuizen ken ik wel, maar rotsstenen. Was dat die architect, Rothuizen? Rotstuinen, ja, die bestaan ook, ja. Dus dat zoek je dan op, ik wel tenminste, en dan staat er Sela. Dat is de naam voor Petra, eventueel Sela. Maar het staat er echt in het enkelvoud. Er staat niet in het meervoud. Er staat echt Sela enkelvoud. Dan zou ik gedacht hebben, nou ja, als je Kedar laat staan en ziet als eigen naam, dan moet je dat Sela ook laten staan als eigen naam. En dan staat er dus gewoon Sela. En beide plaatsen kunnen we op de kaart redelijk aangeven. Want Sela is natuurlijk de oude hoofdstad van Edom. Dat heet Petra in het Grieks. Het is hetzelfde, de rots. En Kedar, dat is... Kedar is een Bijbelse figuur die stamt af van Ismaël. En die wordt geacht gewoond te hebben. Nou, het is een nomadisch volk. Maar die wordt geacht gewoond te hebben in... Dat noemen ze Arabia Petrea. Dat is dus Arabië, maar dan in het noordelijke gedeelte. Rondom Petra, dat Arabië. Je kan ook zuidelijker. Dat is het tegenwoordige Saoedi-Arabië. Dat is Midian. Maar goed. Kortom, dat Kedar, dat is redelijk te lokaliseren in de omgeving van Petra, waarvan de naam hier dan ook genoemd wordt, Sela. Heb je dat? Maar ja, je vertaalt ze of allebei niet. Lijkt mij. En dit is wat moeilijk. Maar ik zal u wat vertellen. Als je het beschouwt als eigen naam, dan graag ook rotstenen ook als eigen naam, dan wordt het Sela. En dan kom je op hetzelfde gebied uit op de kaart, dan is het Petra en de omgeving, vooral de omgeving naar het oosten toe. Meer dan naar het westen, islamitisch gebied. Maar het is wel het gebied waar, volgens de profetieën, uiteindelijk het gelovige overblijfsel van Israël verzameld zou worden. En waar het voorheen verzameld werd en door de woestijn trok, want het is dat gebied, hetzelfde gebied. En waar het in de toekomst verzameld zou worden, alvorens naar het beloofde land te gaan, in de dagen van de wederkomst van Christus, zeg ik nu maar gewoon. Heb je dat? Het enige bezwaar wat ik heb tegen heb, de moeilijkheid die ik dan vind, is dat, ja, dan gaat het ineens weer over de wederkomst van Christus. En ja, dat kan. Dat is zo, dat gebeurt wel vaker, afwisselend. Je weet soms niet of het over de eerste komst of over de wederkomst gaat, maar u weet waarschijnlijk ook wel wat ik dan meestal zeg. Als je daar niet uitkomt, gaat het over de eerste komst of over de wederkomst, dan, hè? Dan gaat het over allebei. Ja, precies. De ene keer letterlijk, de andere keer overdrachtelijk of andersom. Maar dan gaat het over allebei. En omdat dat zo is, heb je dan dus ook van doen met cryptische termen, cryptische uitspraken. En dus met vertaalproblemen. Wat staat er nou? Waar gaat het over? En het antwoord is, het gaat over allebei. En daarom zijn die woorden vaag. Maar voor de vertalers is dat natuurlijk een ramp. Dat is niet te doen. Want dan moet je gaan uitleggen dat het over twee verschillende dingen gaat. En toe maar. Je kunt namelijk, zoals ze zegt, het als plaatsnamen beschouwen. Kedar en Sela. Dan gaat het ineens niet over de einden der aarde, maar gaat het toch over dat gebied rond Petra, waar het overblijfsel verzameld zou worden. Het lastige daarvan is dat het in vers 12 dan toch weer gaat over zijn lof in de eilanden enzovoorts. Dan ben je toch weer in onze bedeling terecht en bij de eilanden der zee en wat het maar was. Je kunt ook vers 11... gewoon vertalen. Dat is met die rotstenen al gebeurd. Nou ja, de rots had het dan moeten zijn. En dan met een beetje goede wil kun je zeggen, ja, die in de rots wonen, maar dat kan overal zijn. Dat kan in enkelvoud, terwijl het toch een meervoud aanduidt. Ik bedoel, je woont op de heide. Hoeveel zijn er? Je drijft op het water. Hoeveel water heb je? Kan. Kan. Maar nou dan gaan we het allemaal vertalen. Hè? Er staat dan laat de woestijnen naar steden, stem weer even. Met de dorpen. En dan krijg je Kedar. Die Kedar bewoont, waar Kedar woont. Ja, wat het maar is. Kedar betekent dark. Het staat dezelfde letters, dark. In het Engels, dark, dat woord is het. Kedar, dark. De K niet aan het begin, maar aan het eind. Even wisselen. Dat in de taal heet dat een anagram. Een letterkeer, maar de betekenis blijft gelijk. Het is gewoon het Engelse dark. Het betekent namelijk donker. En soms heel sterk wordt het opgevat als zwart. Kortom, waar duisternis heerst, woont. En we hadden het toch over blinden en over de gevangenis. En daar is het donker, tenminste vroeger. In de kerker en in de kelder, wat hetzelfde is. Donker, duisternis. En daar juist in de duisternis zou men zingen, zou men tot zingen komen. Laat de woestijnen naar steden, de stem verheffen, de woestijn, dat is waar je normaal gesproken niet leven kunt. En het idee was dat met name de 10 stammen verstrooid zouden worden en gebracht zouden worden in de woestijn der volkeren, in onbewoond land. En de Heer zei, en daar zal ik ze weer bezoeken. En zij zijn degene geweest die West-Europa, nou ja, Noordwest-Europa bevolkt hebben, want daarvoor was het niet bewoond. En dat is dus die woestijn. Nou ja, misschien werd de vee uitgelaten, dat doen ze in een woestijn, maar in het algemeen, Noordwest-Europa was onbewoond, de Israëlieten waren degene die hier als eerste zich gevestigd hebben. Iemand zei, dat waren toch de Kelten. Zeggen, ja, dat klopt, toen zei iemand weer, dat zijn de hunnen. Dan zeggen, ja, maar dat woord, dat kun je niet eens meer gebruiken, omdat dat een aanduiding is van een paar verschillende volkeren. Dus daar ga ik ook niet verder op in. Vandaar dat we zitten met het idee van hunnenbedden hier in Nederland. Terwijl voor zover wij weten de hunnen hier echt niet geweest zijn. Maar ja, dat is een oud misverstand. Doe maar. Ik voel me niet geroepen om daarop in te gaan. Maar het waren de oude Kelten die hun teken hebben nagelaten. Opgestapelde stenen, ongeacht of die gebruikt werden voor begrafenissen of wat dan ook. Het waren tekenen die ze hebben achtergelaten. Overal waar ze kwamen, zodat je kunt zien waar ze waren. Het staat in Jeremia dat ze dat zouden doen. Jeremia 31. Ze zouden merktekenen oprichten op hun zwerftocht over de wereld. En het is dus ook in Nederland. Hier in de buurt. Ja, in het westen van ons land kan dat moeilijk. In de eerste plaats omdat het wel lastiger is om daar aan stenen te komen. In de tweede plaats, die kun je wel neerzetten, maar die zakken vanzelf de grond in. Die vind je na verloop van tijd niet meer terug. Dus dat gaat niet werken. Maar, doe maar, je vindt ze overal, ja. Kortom, ze hebben hun sporen wel degelijk nagelaten in die woestijn. En ze zijn weer verder getrokken dikwijls. En dan staat er ook, laat hen juichen die in de Sela, in de rots wonen. Je zal ze de kost moeten geven, die aan theologische commentatoren uit Joodse en christelijke kring, die zeggen, die rots, dat is de Heer zelf, dat is Christus. Laat hen zingen die de rots bewonen. In de rots wonen, enkelvoud. Christus, de steenrots. Dat welke is Christus? Ik citeer 1 Korinthe 10. Steenrots, nee, dat ging over een andere steenrots, denkt u. Maar de, oké, dat maakt me nou niet uit. De steenrots is Christus. Zie? En dat is het overdrachtelijk taalgebruik. Dat kan dus heel goed. Met andere woorden, met enige, natuurlijk kost het enige moeite, maar met enige moeite moet je diverse kunnen lezen. In eerste plaats binnen de context, als een beschrijving van de situatie zoals die in onze bedeling ontstaan is. Los daarvan kun je hem zien als een beschrijving van hoe dat in de toekomst zal gaan, wanneer in de dagen van de wederkomst van Christus alsnog het evangelie gepredikt gaat worden aan de 10 stammen van Israël of wat er van over is. En dat is nog steeds in Noordwest-Europa primair. En die zullen verzameld worden, wel degelijk, via Petra en dus via het gebied waar Kedar woonde enzovoorts. Dus het gaat toch zo. Het is of het een of het ander, maar het is allebei waar. En of je dat uit dit vers kunt halen in zichzelf, nee, ik denk het niet. Maar ik doe natuurlijk een beroep op wat bredere bijbelkennis. Want dit is niet het enige vers wat we daarover hebben, toch? Dus het mag niet al te moeilijk zijn. En iets dergelijks geldt natuurlijk voor wat er nu verder volgt ook. Het gaat om bekering in het algemeen van Israël, een volk dat geconfronteerd wordt met Messias en daarmee met het nieuwe verbond. En het punt is dat je dat in twee fasen krijgt in de geschiedenis. De ene is in onze dagen van een verborgen koninkrijk, waarbij de 10 stammen dominant zijn. En de andere is in de toekomst, in de wederkomst van Christus, in de openbaring van zijn koninkrijk, waarin althans aanvankelijk de 2 stammen, Juda, dominant zijn vanwege het koningschap. Maar voor de rest is het dezelfde waarheid. Bovendien, wat zei de Heer? Hij zei in Matthäus 16, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is een mooi voorbeeld van dubbelzinnigheid. Want, de bekende commentatoren, wat dat betekent is, ik ga mijn gemeente bouwen op dit getuigenis, op deze uitspraak van Petrus. Die zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei hij, op deze Petra ga ik mijn gemeente bouwen. Dat moet duidelijk zijn, dat het dat betekent. Maar dan blijft dan toch een vraag liggen, namelijk, waarom zegt hij dan op deze Petra, op deze rots, waarom noemt hij dat zo? En waarom hebben wij er dan dus enige tijd voor nodig om het tot ons te laten doordringen? Waarom gebruikt u dat woord Petra? Omdat de andere kant van het verhaal is dat ooit in elk geval het Joodse volk zal verzameld worden als overblijfsel buiten het land Kanaan en buiten Jeruzalem in Petra, en van daaruit zou dat koninkrijk, zou Israël, zou het koninkrijk gebouwd worden. Want daar zal een overblijfsel verzameld worden en daar zal, naar mijn stellige overtuiging, de Heer aan hen verschijnen via de berg Hor en dat soort dingen meer, de locatie van de dood van Aaron en het in dienst treden van de echte Lazarus, Eleazar, de tweede hoge priester en daarmee de hoge priester van het nieuwe verbond. Dat verhaal is dat. Ik leg het altijd uit als ik daar ben. Dat vind ik mooi. Dan kun je het zien. Sta je naar te kijken naar de berg Hor daar. Vanuit Petra. Enzovoort. Prachtig. Maar goed. Thomas. Maar dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. En dan, oké, dat is wat Israël, het Joodse volk, mocht verwachten. Op deze Petra. Maar de Heer laat dat Petra juist, haalt het wel aan, maar hij wijst op een andere Petra, een andere rots, in de overdrachtelijke betekenis van de term, namelijk dat getuigenis van Petrus. Maar zelfs het getuigenis van Petrus heeft weer een achtergrond, want hij zei op deze, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar de Bijbel leert dat Christus zelf die rots is. Dan heb je dus nog een toepassing ervan. Want de gemeente wordt natuurlijk gebouwd toch op die gefundeerde steen die zeker en vast is uit Jesaja 28. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een hoeksteen enzovoorts. Kortom, dat beginsel herhaalt zich. En dat is de aardigheid daarvan, dat daar meerdere lagen achter zitten. En dat is hier ook zo. Laat de woestijnen naar steden de stem verheffen met de dorpen. Dat wil zeggen, daar waar tot een zeker moment helemaal niemand woonde, daar zouden Israëlieten wonen, wel degelijk. Daar zou het evangelie van Christus zijn bereiken. Daar zou het nieuwe verbond aanbreken. En daar zouden ze zingen. In de koloniën. Van mijn part de eilanden. Aan de zee of wat het maar was. In het westen enzovoorts. En als daarna nog eventueel iemand ineens komt vertellen, ja, maar ze hebben ook een steen daarmee naartoe genomen, dan zeg ik, ja, dat had je zelf kunnen bedenken. Hè? En of iemand het zelf bedacht heeft, weet ik niet. Maar ik vind het in ieder geval een goed verhaal. We hebben het over de Coronation Stone. Want die ga je dan natuurlijk ook bekijken in Edinburgh, als je daar toch bent, hè. Want in het kasteel daar ligt hij, hè, met de regalia, met de Schotse kroon en de Bijbel en nog zo wat onder achterglas. Ja. De Coronation Stone. Hm? De steen die daarin, volgens de verhalen, die steen.
De steen die de bouwlieden verworpen
hebben. Daar heb je hem, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden het hoofd des hoeks, et cetera, et cetera. Je krijgt vanzelf die kortsluiting met allerlei schriftplaatsen en zo. Het grijpt allemaal in elkaar. En als ik het dan toch over de steen heb, had ik het ook wel even kunnen hebben weer eens een keer over de beker van Jozef. Want dat vind ik eigenlijk de mooiste van alle. Vind ik nog veel mooier dan die Coronation Stone. Dat verhaal van die kent u, dat verhaal van de beker. King Arthur. Allemaal verzonnen, zeg maar. En we weten niet precies hoe, maar allemaal verzonnen. En die Arthur, of hij echt geleefd heeft, ja, dat moet eigenlijk wel, want er zijn zoveel van die verhalen over. Maar waar het dan was en wanneer het dan was, dat is allemaal omstreden, King Arthur. Maar het verhaal gaat dan over de zoektocht naar de heilige graal. Zodat ook nog de vraag is, wat is dat eigenlijk voor een ding? Want er gaan dagen voorbij dat je geen graal tegenkomt. Ze weten niet wat het is, officieel. Ook dat niet, hè? Nee, als het geheim is, weet je ook niet wat het is. Vandaar dat die dromen ook altijd eerst, Daniel moet eerst vertellen wat de droom was. Jozef ook trouwens. En daarna alsnog verklaren. Maar goed. Maar u weet misschien wat het is. De zoektocht naar de heilige graal. Wat is dat dan voor een ding? Nou, naar ons beste weten is die heilige graal de avondmaalsbeker. Die in, wat moet het ding dan, in Engeland, in Brittannië. Nou, volgens het verhaal is hij daar terechtgekomen omdat Jozef van Arimathea hem meegenomen heeft daar naartoe en hem daar verborgen heeft. Dat is de achtergrond van die, officieel van die King Arthur verhalen. Nou, niet bij allen, maar toch, dat is het verhaal. Kortom, het is de beker van Jozef en de beker van Jozef is zoek. En die gaat men dan zoeken. Wie verzint zoiets? En waarom? Ik heb heel veel boeken daarover gelezen, eerlijk waar. Alles wat er los en vast is, wat ik tegenkom, dat hier, ik wil het eerst zien. En niemand, geen voorstanders, geen tegenstanders, geen vriendenvelen, niemand maakt ooit melding van dat er zo'n verhaal in de Bijbel staat over een beker van Jozef die zoek raakt. Dat vind ik ook zo'n wonder. Waarom heeft niemand zo'n flits van, hé, dat is een oud verhaal? Maar het is een Bijbels verhaal. En daarom denk ik dat het ook waar is. In principe. Dat ene Jozef die beker gebracht heeft naar Brittannië. Weet u nog waar de beker gevonden werd? Jozef had hem zelf verstopt. Nou, was zijn beker, had hem zelf verstopt. En hij werd niemand wist het, maar waar werd hij gevonden? Bij Benjamin. I rest my case. De Benjaminieten namelijk zijn in belangrijke mate terechtgekomen in Brittannië. Daar wonen ze. En precies in het gebied waar die King Arthur zou rondgehangen hebben.
Toevallig.
In Zuid-Engeland, Wales. Is u nooit opgevallen? Ze noemen het Wales. Dat zijn dus in het Nederlands Walen die daar wonen. Maar Walen, dat is toch België? Ja, maar het is hetzelfde. Zij zelf noemen zich geen Walen. Zij zelf noemen zich Cymru. Cymru, eigenlijk. Ze worden dus door de Saxen die later kwamen, worden ze Walen genoemd. Eigenlijk. En daar komt de naam Wales vandaan. Maar dat komt omdat de latere bewoners van Wales inderdaad uit België afkomstig zijn. Die Belgische stammen, die zijn overgestoken, het kanaal over, hebben zich in Zuid-Brittannië, Zuid-Engeland gevestigd. Vandaar dat je vlakbij Glastonbury, de grote stad bij Glastonbury, is Wales. W-E-L-L-S, Wales. Iemand zei, dat komt omdat er zoveel bronnen zijn. Die mensen lach ik recht in het gezicht uit. Want als er geen bronnen zijn, is er geen stad. Daar kan je geen stad bouwen. Dat is in elke stad van oudsher dat er bronnen zijn. Anders kan je daar niet leven. Dat betekent helemaal niks. Maar Wales is gewoon, zijn Belgen. Door Belgische stammen gesticht. Beleg. En Beleg was een van de 12 zonen van Benjamin. Vandaar dat je die naam terugvindt in het oosten van België. Dat wil zeggen in Wallonië. Maar het is taalkundig hetzelfde als Wales. In Wallonië. En daar liggen ook de Ardennen vervolgens. En dat komt van de naam Art met een D. En Art, dat is niet uit West-Friesland. Dat is Aartsgenk, dat is een andere. Art komt van, dit is ook een van de 12 zonen van Benjamin. Staat allemaal in je Bijbel. Die namen komen daar gewoon terug. Maar in de historie, dat is bekend, dat verzin ik niet, dat is bekend. Belgische stammen zijn in de tijd, of voor een deel al voor Christus, in de dagen van Julius Caesar enzovoort, overgestoken, hebben zich gevestigd aan de andere kant van het water. En dan ga ik naar Vlaanderen, en dan ga ik de stad Gent bezoeken. En dan duurt het wat lang en dan dringt het op me door dat als je daar vanaf daar het kanaal oversteekt naar de andere kant, daar heet het nog zo, daar heet het Kent. Maar dat is dezelfde naam, logischerwijze. Die mensen hebben hun naam meegenomen naar de andere kant. Belgische stammen. Waar wonen de Saxen ook alweer? Ja, in Oost-Duitsland, daar in Saxen. Of in Sassenheim. Hier in Nederland aan de kust. Sachsenheim, dat is de echte oude naam ervan. Wanneer de Saxen kwamen hier aan de kust en later weer door de Friezen van bovenaf zijn ze weggejaagd en teruggeduwd naar het oosten van Nederland. Dus we hebben daar Saxische boerderijen en het Neder-Saxisch als onze taal enzovoorts. Maar vandaar is een heel eind lopen hoor, naar Saxen. Dat is een kilometer of, hemelsbreed, zeker 700 kilometer tot in Saxen, Oost-Duitsland. Aan de grens met Tsjechië. Dat, daar. Maar ze zijn dwars door Europa gekomen en hebben overal hun naam achtergelaten. Ja, dat hebben die Benjaminieten hebben dat ook gedaan. Ze zijn overgestoken vanuit wat wij nu België noemen sinds 1831. Zijn ze overgestoken naar de andere kant en hebben de namen ook meegenomen. Het zijn Belgische stammen die daar wonen. Dus waar wordt de beker verstopt en eventueel teruggevonden? Bij Benjamin. In Glastonbury. Waar vind je het christendom gevestigd? In Somerset. In bij Wels. Onder Belgische stammen. Zo zit dat. Meer moet ik er nou niet over vertellen. Maar het gaat maar om die beginselen, dat die namen zijn ook betrekkelijke begrippen maar. Hè. En als je de geschiedenis niet kent, kun je dit soort dingen al helemaal niet plaatsen. Laat de woestijnen naar steden de stem verheffen met de dorpen waar duisternis woont. Dat is een heel goede vertaling. Ik weet niet, er zijn waarschijnlijk vertalingen waar het zo staat hoor. Met de dorpen waar duisternis woont. Want daar ging het licht op. Bij het volk dat in duisternis wandelde, toch? Ja. En laat hen juichen die in de rots wonen. Welzalig degene die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. De Heer is mijn heil, de Heer is mijn steenrots, mijn hoog vertrek. Zoek hem maar op. Volstrekt bijbelse legitieme interpretatie. En laat ze vanaf de top der bergen schreeuwen, juichen. En wat zingen wij? Ik mag wonen op de bergtop. Rest my case. Hè? Juist. De top der bergen. De top der bergen is eigenlijk de uitdrukking van de hemel. Uitbeelding van de hemel. Zoals het Sinai. Het Oude Testament. En natuurlijk de berg der verheerlijking. En de Olijfberg. Wat heb je nog meer? Al die bergen zijn dat. De Heer trok zich terug op een berg om te bidden. Een hoge berg alleen. We hebben nog de bergreden enzovoort. Allemaal een berg. Ja, de berg der verheerlijking is dat met Mozes en Elias. Uitbeelding van de hemelse positie van Christus. Daar wonen wij. Dat is onze plek. En dat zegt dat lied dus ook. Ik mag wonen op de bergtop. Ja. En dan vanaf vers 13, de Heere zal uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Dit is een uitspraak, blijkbaar, over de wederkomst van Christus en wat ermee samenhangt. En ik zeg blijkbaar, omdat je... het in dit verband niet mogelijk is om het vers op onze dagen van toepassing te brengen. Zo van, dit is toch een groot werk gebeurd in de prediking van het evangelie enzovoorts. Dat mogen te verdedigen zijn, maar het neemt niet weg dat vers 13 totaal wat anders is dan vers 2. En vers 2 zegt, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat. Horen laten, het gekrote riet zal het niet verbreken. En kortom, hij zal de wereld laten voor wat hij is. En hier in vers 13 is het ineens groots. In het openbaar. De Heer zal uittrekken. Je kunt dus zeggen, als hij zal uittrekken, dan waar komt hij dan uit? Als hij uittrekt. Ja, uit de hemel. Lees je weer een paar hoofdstukken verder. Och, dat gij de hemelen scheurdet, en dat gij nederkwaamt, enzovoort. Ja. Kortom, dat gaat over de toekomst specifiek. Dan komt hij ook inderdaad als een krijgsman, een zwaard zal uit zijn mond uitgaan, weet u nog, dat soort dingen. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken. Hij zal zijn vijanden overweldigen, kortom, hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid. En zo verder. Ik heb van ouds gezwegen. Ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Maar nu niet meer, want er staat, ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en ik zal hun gras, en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En dan, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Dan komt weer een verhaal over die blinden, maar nu primair in verband met de wederkomst van Christus. Dan heb je hem dus toch twee keer. Eén keer is het, hij zal niet schreeuwen. Niettemin zal hij de blinden de ogen openen en de gevangenen uitleiden. En de tweede keer, dat is vanaf vers 13, zal hij wel degelijk geluid maken, juichen met groot getier enzovoorts. En weer spreken, terwijl hij daarvoor gezwegen had staan. En dan komt weer, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. En dan komt weer, die zich op gesneden beelden verlaten enzovoorts. Komt weer hetzelfde verhaal over afgoderij en zo verder. Kortom, het zijn twee verslagen, ze lopen min of meer parallel. De ene wordt geassocieerd met het zwijgen van God, de andere wordt geassocieerd met het spreken van God. En voor zover wij daar een tegenstrijdigheid in ziet, is het de tegenstelling tussen zijn eerste en zijn wederkomst. Voor de rest is het identiek. Dat wil zeggen, wat in het verleden gebeurd is, zal zich in de toekomst herhalen. Namelijk dat het evangelie gepredikt zal worden. En daarmee de messiaanse zegeningen van het nieuwe verbond aan dit volk. Dat is gebeurd in onze dagen. Het zal in de toekomst weer gebeuren wanneer alsnog geheel Israël zal zalig worden, om zo te zeggen. De uitdrukking komt uit Romeinen hoofdstuk 11. En misschien is het nog een keer nuttig dat ik u eens meeneem even naar Romeinen hoofdstuk 11. Nou, dat is dat gedeelte over die olijfbomen enzovoorts, een tamme en een wilde, en de takken van de wilde olijfboom worden geënt in de plaats van de takken van de tamme olijfboom. Dat is kennelijk de situatie in onze dagen. En ik houd het erop dat die tamme boom, dat is inderdaad Juda en het Joodse volk, Joods, inclusief de scepter van Juda die niet zou wijken, of hoe dat maar heet, maar messiaanse zegeningen. En de wilde olijfboom is een beeld van de 10 stammen van Israël. Zacchaeus hing in die boom ooit nog eens, weet u. En hij moest eruit komen. Ja, een teken van onze bedeling, uiteraard. Maar het gaat over het verschil tussen 2 en 10 stammen van Israël hier. Dat wordt zelden gezien, maar dat is waarom ik het nu toch maar even aanhaal. Want daar staat dan uiteindelijk over die takken van die wilde boom die in de tamme boom geplant zijn, geënt zijn. Dan staat in vers 21, want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid over degenen die gevallen zijn, dat zijn dus de takken van de tamme boom die afgesneden zijn vanwege ongeloof. Maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft, anderszins zult ook gij afgehouden worden. Daar staat dus dat de takken van de wilde boom die op de tamme boom geënt zijn, weer afgehouden kunnen worden. Sterker nog, als u mij vraagt, dan zeg ik, er staat dat ze afgehouden zullen worden. Ik beschouw het als niet meer als een indien, maar als een profetie. Dat gaat gebeuren. Waar je dan mee zit eventueel, is met het idee dat weliswaar de afgehouden takken van de tamme boom, dat staat voor het Joodse volk, voor zover je dat nog zeggen mag. En dat de takken van de wilde boom zijn de heidenen. En die zijn geënt op de tamme stam en dragen daar vrucht. Dat is dan de kerk, de gemeente. Maar die kan niet afgehouden worden. Dat kan niet. Tenzij je gelooft in de zogenaamde afval der heiligen. dan kun je deze teksten er mooi bij gebruiken. Maar dan raak je elders wel in de problemen. Die wilde takken die op de tammenboom geënt worden, dat is namelijk niet de gemeente. Dat zijn de 10 stammen van Israël. En eventueel de vrucht aan die takken, dat is de gemeente. Zo steekt hij in elkaar. En als die wilde takken in het geloof in die goede tierenheid niet blijven,
geen vrucht meer dragen
dus, zullen zij alsnog afgesneden worden. En dat is wat te verwachten is binnen afzienbare tijd. En dat is wat Europa en de Europeans gaat overkomen. Ze hebben de Heer losgelaten, ze hebben de Bijbel losgelaten, ze hebben het christendom losgelaten. We laten gewoon al die Mohammedanen binnen, weer Schaffendas. Of wat dan ook maar.
Zwarte Piet.
Ja, Zwarte Piet. Dat is toch de knecht van een heilige, dat kun je zo maar. Je kunt er maar beter grappen over maken. Ik weet dat het ook niet op prijs gesteld wordt. Maar als je er met ernst over praat, wordt het ook niet op prijs gesteld. Want men wil het niet weten. Dus we schieten er toch niks mee op. Maar we moesten toch van al die christelijke dingen af. En christelijke normen en waarden, bijvoorbeeld ook van het huwelijk, hebben we afgeschaft. Verschil tussen man en vrouw trouwens ook, dus voor dat doel, voor hetzelfde doel. En als je er niet af kunt komen, dan laat je mannen met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen. Dan heb je het ook afgeschaft, ook al heb je het woord dan nog. Zo werken die dingen, men moet het allemaal kwijt. Wordt hard aan gewerkt. Maar dat betekent dat de bevoorrechte positie van de traditioneel christelijke volkeren ten einde loopt. Niet als een vanzelfsprekende zaak, als een ontwikkelingsgang, maar gewoon omdat God afsnijdt. Want ja, ze dan toch het woord verwerpen, de waarheid niet, de kennis verwerpen, zegt de Heer, dan zal ik ook u verwerpen, dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Alleen dat stamt uit het verleden, deze uitspraak, uit Hosea. Maar het was er een over de 10 stammen. En dat komt dus weer. En wat je dan krijgt is het volgende vers. Dan zullen die natuurlijke takken, als die in het ongeloof niet blijven, ik bedoel, die wilde takken, als ze in het geloof niet blijven, zullen afgesneden worden. Maar als de natuurlijke takken in het ongeloof niet blijven, maar dus tot geloof komen, zullen ze alsnog weder ingeënt worden. Teruggeplaatst worden op hun oorspronkelijke stam. En dat is natuurlijk in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan gaat het weer verder wat gebleven was. Bij Juda en daarmee met de openbaring van het koninkrijk alsnog. Nou goed, met een toelichting vragende wijs in vers 24, maar dan een samenvatting in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, want het gaat over een aspect van de verborgenheid. Deze verborgenheid, namelijk die van dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Nog een keer, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, zo van, ga nou niet zelf wat bedenken of zo, iets zitten theoretiseren. Hij zegt, ik zal het je vertellen, je hoeft het zelf niet uit te vinden. Dat is ook zoiets, hè. Tegenwoordig, ons onderwijs, dat is in principe, is het zo geregeld dat het mag niet verteld worden. De kennis die overgedragen moet worden mag niet rechtstreeks worden overgedragen meer door de onderwijzer, de docent of hoe zo iemand maar heet tegenwoordig. Dat kan ik ook niet bijhouden. Want de docent wordt geacht de student, want zij heten tegenwoordig allemaal studenten.
Wat vroeger een kweekschool was, is al jaren een academie, dat weet u toch, hè? Maar goed. Ja. Maar goed, er mag niet meer rechtstreeks doorverteld worden. Dat heet frontaal onderwijs, heeft men mij uitgelegd. Heet frontaal onderwijs. Wat ik doe dus nu voornamelijk, dat is in principe frontaal onderwijs. In hoge mate. Dat mag niet meer. Het moet andersom. Het moet namelijk zo dat degene die ervoor staat of zoiets, of die de diploma's heeft en ervoor betaald wordt, die moet de studenten dan wel de leerlingen aanwijzingen geven waar ze zoeken moeten of zo. En ze helpen, maar de leerlingen moeten het zelf uitzien te vinden. Ze moeten het zelf ontdekken. En ik herinner mij jaren geleden, heel veel jaren geleden, in de tijd van dat er nog een diligence kwam. Heel veel jaar, zoals het lied zegt, zuster, ja, heel goed. Uit die tijd dat ik terechtgewezen werd, want ik had iemand iets verteld over de doop en de kinderdoop enzovoorts, en dat het niet bijbels was, de kinderdoop. Dat was broeder Klein Haneveld, wat denkt u over de kinderdoop? Toen heb ik gewoon domweg gezegd, het was 1973, heb ik domweg gezegd, helemaal niks. En dan is het stil, ze keken me aan en zeiden, ja, er staat toch niks over in de Bijbel, of wel? Dus, brieven naar het bestuur van de Brandpunt Bijbelschool in Doorn, van die broeder Klein Haneveld, die had een rel veroorzaakt en... En toen kreeg ik weer een brief van, dat had ik zo niet mogen doen, want dan joeg ik de mensen weg. Kost geld. Ja, wat niet mogen doen, ik had ze voorzichtig moeten wijzen op enzovoorts. En de mensen het zelf laten ontdekken enzovoorts. Begreep ik toen niks van. En langzamerhand begin ik het nu te begrijpen, ja, heel langzamerhand. 77, bijna 50 jaar later, dat weet ik veel, begin ik het langzamerhand te begrijpen. Je mag de mensen niet wat zeggen, je moet ze bij het handje nemen, samen eentje opwandelen, samen op weg en niet wetend waar naartoe. Maar ja, ik ben zo niet, echt niet. Maar lees maar hier, ik wil niet dat deze dingen, deze verborgenheid die onbekend, het is dus een verborgenheid, dat wil zeggen het maakt deel uit van de verborgenheid, van het Koninkrijk der Hemelen, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heiden zal ingegaan zijn. Daar gaat hij, ik doe het snel, want anders dan moet ik er een hele avond voor uittrekken, minimaal. De vraag is over welk deel van Israël is die verharding gekomen. Daar worden allerlei antwoorden op gegeven altijd, maar het is heel simpel. Het is gekomen over het Joodse volk. Het gaat over een volk toch? En Israël bestaat uit twee delen, met beide huizen van Israël. Het ene heet Israël, dat is om lastig te maken. En het andere, dat is eigenlijk het afgescheiden deel, dat is Juda. Want Juda zou moeten terugkeren tot zijn broederen, zegt de Bijbel. Echt wel. Alleen dat hebben we niet helemaal begrepen, omdat we dachten dat toch het koningschap uit het huis van David met Juda meeging. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is aanvankelijk wel gebeurd. Maar daar is ook een eind aan gekomen, toch? Weer een ander onderwerp. Oké. Maar het zijn twee huizen. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, de vraag is over welk deel. En het is simpel, het Joodse deel. Dat wil zeggen, het tweestammenrijk en wat er van over is, of wat er van als erfgenaam beschouwd moet worden. Of althans degene die zich beschouwen als erfgenamen van het tweestammenrijk van Israël. Het is allemaal wat vaag, maar niettemin, wij kennen een zogeheten Joods volk. Nou, dat is verhard geworden. Het probleem is echter dat er zijn die geacht worden niet verhard te zijn, omdat ze tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus, die op grond daarvan dan ook de bedekking wegneemt. Maar het probleem is dat ze zich daarna toch Joden blijven noemen. En de naam Jezus niet eens willen uitspreken. Nota bene. Neem een goed noten van, betekent dat. Dat is nou typisch Joods. Ik kreeg vandaag nog een mail van iemand die ik niet... Nee, ik kreeg niet, was niet een mail. Ja, was wel een mail. Ja, was wel een mail. Van iemand die ik niet ken over... ik weet niet waar het over ging, ben ik nou even kwijt. Maar ik struikelde over... Het ging over... Yeshua Mashiach. En er stond erachter... Christus Jezus in het Grieks. Punt 1. Dan zijn toch de namen verwisseld. Dus... Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dan weet je dat je met een verward persoon te maken hebt. Maar... Ja... Dat is 1. Maar bovendien is het de omgekeerde wereld. Het had moeten zijn Jezus Christus. En dan mag je er wat mij betreft achter zetten tussen haakjes Yeshua Mashiach in het Hebreeuws. Dan ben je dichter bij de Bijbel. Want hoe dan ook, hoe je de ketel vindt, het Nieuwe Testament zegt, gij zult zijn naam heten Jezus. En het is heus in het Grieks. En niet in het Hebreeuws. En afgezien daarvan, dat stond in het Oude Testament reeds aangekondigd, dat het in een andere taal zou gaan. En die andere taal is dus de norm in onze dagen. Jesaja 28 was dat. Ja. Zal de lieden door een andere taal en door belachelijke lippen tot het volk spreken enzovoorts. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is in onze dagen daarom de eerste vervulling, de belangrijkste vervulling van die profetie is, dat het Nieuwe Testament zou gegeven worden, achtergelaten worden, overgedragen worden in het Grieks. En ik weet wel dat er dan nog zijn die beweren dat iets als het Matthäus-evangelie dan in het oorspronkelijk toch in het Hebreeuws geschreven zou zijn. Dan moet ik zeggen, ja, maar dat hebben we dan niet. Nou, ja, had ik niet bij moeten zeggen. Ik kan moeten zeggen, dat hebben we dan toch niet. Maar het is een conclusie die iemand getrokken heeft op basis van het taalgebruik van Matthäus. Maar daarmee heb je alleen maar aangetoond dat degene die het geschreven heeft, Matthäus, op een of andere wijze een Hebreeuwse achtergrond heeft en denkt in Hebreeuws van mijn part. Hoewel het altijd ook nog Galdees kan zijn, want dat scheelt niet zoveel. Aramees dus, dat was de omgangstaal van die dagen officieel, voor zover wij weten, enzovoorts. Dat is het. Maar dat wil niet zeggen dat het in het Hebreeuws eerst geschreven zou zijn. Ik heb een goede vriend, die schrijft... soms in het Nederlands... Maar dan merk je dat het Engels is, uit het Engels komt. En als je zijn Engels leest, dan merk je dat het uit het Nederlands komt of uit het Afrikaans. Zoiets. Maar je gaat dat merken. Dus ja, maar dan moet je niet zeggen dat wij kunnen constateren of het oorspronkelijk in die of die taal geschreven is. Dat is niet zo. En wat de Bijbel betreft, wat het Nieuwe Testament betreft, het is tot ons gekomen in het Grieks en ook alleen maar in het Grieks. En dat is het dan. En dat is niet voor niks, dat is volstrekt Bijbels. Zijn naam is Jezus. En ik moet er dan nog even bij vermelden, maar die krijgt u gratis en onder de tafel door, dat de oude Grieken... hele oude Grieken die wij kennen van 500 jaar voor Christus en verder terug, dat waren Israëlieten, maar toma, ja, dat was redelijk goed aantoonbaar, uit de stam van Dan, de stam van Simeon, de stam van Juda,
aantoonbaar. Maar daar ga ik nou niet verder over praten. Wat was de meest voor de hand liggende taal? Als het niet in bij Juda blijft, bij het tweestammenrijk, en dus eventueel het Hebreeuws. Ja, dan moeten er naar de 10 stammen. Welke taal pak je dan op? Nou, van lang terug wordt het gewoon Grieks. En dat is ook wat gebeurd is. Er zijn andere argumenten voor, dat weet ik, maar ik vestig u maar uw aandacht op. Dat het toch redelijk voor hand ligt. Jezus Christus heet hij. En of de Grieken het zo uitspraken als ik nu doe, dat is ook maar de vraag, maar dat doet er niet toe. Wat zijn de namen uit het Grieks? Maar dan gaat hij weer, hè. Dat verhaal die voor een deel over Israël gekomen is. Dat is over het Joodse deel als volk. Waarmee ik absoluut niet gezegd heb dat je in de loop der tijd niet Joden hebt gehad die niet verhard waren. Het hele punt is, als een Jood komt tot geloof in Christus, neemt Christus de bedekking weg. Dat is 2 Korinthe 3. Als het tot de Heer bekeerd zal zijn enzovoort. En dat geldt voor de individuele Jood vandaag ook. Het is niet zo dat ze verhard zijn en daarom niet tot geloof kunnen komen. Het punt is dat die verharding zoals in Jesaja aangekondigd en hetgeen wij besproken hebben, de aanleiding in elk geval van Jesaja 6, dat is de verharding niet zomaar van de individuele Jood of Israëliet, maar van het volk als zodanig. En dat betekent dat je altijd het evangelie moet brengen aan de Joden, en er komen ook net zo goed als heidenen komen Joden tot geloof, alleen niet het volk. Terwijl dat de bedoeling is, dat het volk op regeringsniveau, zeg maar, collectief als volk, officieel tot aanroepen van de naam des Heren komt. Dan krijg je een bekeerd Joods volk, hoewel ook dan waarschijnlijk niet alle Joden tot bekering zijn gekomen. Maar dat gaat het niet om. Het gaat om het volk. En je moet het onderscheid kennen tussen volk als zodanig en de leden daarvan. Dat loopt wel parallel, maar het is niet hetzelfde. Zie? Nou goed. Het verharde deel is dus het Joodse volk. Daar gaan deze hoofdstukken over, 9 tot en met 11. Hoe dat dan zit als de beloften gedaan zijn aan Israël, heeft God zijn volk dan verstoten? Want het komt toch niet bij Israël, namelijk bij Juda, bij de tweestammenrijk, Joden hier, terecht. En dan zegt Paulus, nee, maar kijk, er is nog een deel van Israël. Van het natuurlijke Israël. God heeft zijn volk niet verstoten, want je hebt niet alleen het Joodse volk, maar je hebt die andere ook nog. Alleen het probleem is dat de Joden worden aangeduid met de naam Israël. Hoe duid je dan die anderen aan? Dat maakt het hier moeilijk. Zie? Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Hoewel, zou wel een keer leuk zijn, maar ga ik niet doen. Ik lees gewoon verder hier. Daar staat dat de verharding, vers 25, voor een deel over is gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en let op de wijze waarop ik dat u voorzing, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Want wij hadden reeds van doen met volheid eventueel van Israël zijnde de 2 stammen. Dat was namelijk in vers 15. Vers 12, die bedoel ik, ja. Dat zegt vers 11. De vraag, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Was het de bedoeling dat zij struikelen zouden als Joods volk? Kijk, daar weet nog iedereen dat het over het Joodse volk gaat. Dus moet je ook weten als gezegd wordt dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, dat het Joodse deel, namelijk het Joodse volk is. Toch? Nou goed, maar nog een keer vers 11. Hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Dat niet.
Ondenkbaar, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken, maar die heidenen, dat zijn de 10 stammen. Dat is één ander volk. En hier heet het gewoon heidenen. Lo ami. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Teruggrijpend op 10 vers 19, dat weer teruggrijpt op Deuteronomium 32 vers 21. Maar ook nu zeg ik weer, dat ga ik het ook niet bespreken. Doe maar. Het gaat mij om de uitdrukking die volgt, vers 12. Indien hun val, die van de Joden, de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En hun vermindering is hetzelfde als hun val. Het is een parallel hier in dit vers. Dat is hun ongeloof, toch? Wat is dan hun volheid? Want dat is het tegenovergestelde. Dat is dus dat ze tot geloof komen. Hoe moet er weer hun volheid? Het volle evangelie, zal ik maar zeggen. Ik word het dan. Ja. Hoe moet er weer hun volheid? En dan sla ik weer om. Weer naar vers 25. Dat de verharding voor een deel over Israël, het Joodse deel, het Joodse volk, gekomen is. Totdat de volheid der heidenen. Wat is dan volheid der heidenen? Dat gaat over de gelovigen uit die heidenen, uit die 10 stammen van Israël. Zal ingegaan zijn, waarna de vraag is, waar zijn ze dan ingegaan? De hemel in. Tja. Maar dat wist je toch al, dat is toch al duidelijk, dat valt toch niks aan uit te leggen. Dat is toch vanzelfsprekend. In onze dagen wordt namelijk de gemeente verzameld via, dan wel uit, de 10 stammen van Israël. Omdat de 2 stammen verhard dan wel ongelovig zijn. En dat blijft zo totdat de volheid der heidenen, dat is dus in de praktijk de gemeente, zal opgenomen zijn. Dan is daarmee het tegenwoordige werk van God uit de 10 stammen beëindigd. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er ook onder die 10 stammen, welke stam in de wereld dan ook, maar nee, welke het maar zijn, er zijn geen gelovigen meer op aarde, ze zijn weg. Daarmee worden dus inderdaad die 10 stammen afgesneden, maar dat betekent automatisch dat het verhaal verder gaat met de 2 stammen. Dat betekent dus dat dan de verharding van de 2 stammen wordt weggenomen. In principe de 2 stammen blijven verhard tot het eind van de 70ste week aan toe. Want dan roepen ze de naam des Heren aan. Dat is na de opname van de gemeente. Dan zit die 7 jaar, die 70ste week van Daniel zit daartussen. En dan staat er, en al zo, en daar moet de klemtoon op liggen, logischerwijze. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Dus wat is dan geheel Israël? Zeg niet, dat zijn dan alle Joden. Want dan ben je echt de weg helemaal kwijt, hè? Dat betekent de beide huizen van Israël. Geheel Israël. Niet de 2, niet de 10. En ook niet andersom. Alle 12. Ik ben altijd geneigd te zeggen alle 13. Maar eigenlijk mag ik dat niet zeggen. Hè? In de Bijbel heb je nooit meer dan 12 stammen. De 12 stammen van Israël. Of, dat is officieel. Maar er zijn er natuurlijk toch bij elkaar 13. Maar die maar ook maar te zijn. Hè? Maar al zo de 2 en de 10 zalig worden. En begrijp dat hiervoor gesproken is over de 2 en de 10. Een tammenboom, olijfboom en de wil, zei vijgenboom. Dus, dat heb ik een paar keer verkeerd gezegd. Hè. De tamme olijfboom en de wilde olijfboom. En de takken van de een, takken van de ander. Het wordt verwisseld en weer afgesneden en weer teruggezet enzovoort. Maar hierna, in de toekomst, valt dat onderscheid weg.
en zal geheel Israël zalig worden. Niet maar geheel het Joodse volk of het Joodse volk en ook niet de 10 stammen, gewoon alle 12 stammen van Israël. En wat nu in onze dagen dan beperkt wordt officieel tot de 10 stammen, zal in de toekomst opnieuw van toepassing zijn op de 10 plus de 2. Namelijk dat daar de Messiaanse zegeningen terechtkomen. En de volgorde had natuurlijk andersom moeten zijn. Wat ik nu zei, ik kan gewoon zeggen, in de toekomst alsnog de 2 en de 10. Maar het ging mij om de herhaling. Het gaat nu naar de 10, maar in de toekomst ook. Net zo goed. Alleen de 2 zijn nu op een of andere wijze buitenspel gezet. Maar dat is niet zo heel vreemd, want in de periode daarvoor stonden de 10 buitenspel. Vanaf de Assyrische ballingschap officieel, dus dat is 720 of zoiets voor onze jaartelling, tot aan de dagen van handelingen stonden de 10 buitenspel. Dan ging Gods werk voort verder met het Joodse volk. Daarna brak dat af en ging Gods werk verder via de 10 stammen, stonden de 2 buitenspel. Dat is in onze dagen het geval. Hebben jullie dat? Ja.
Zelfs als in
Joel
2, vers
28. En daarna zal ik geschieden
dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees.
Dat is... Joel 2? Ja. Ja, Joel 2 is de uitstorting van de geest op alle vlees. Maar het begint ergens. En het is in het verleden begonnen. Maar feitelijk niet bij de 2. Niet echt bij de 2. Het is begonnen bij de Heer Jezus, dat is de strekking van Handelingen 2, waar dat staat. En daarna gaat het verder met ieder die tot geloof komt. En allen die daar verder zijn, staat erbij. Enzovoorts. En bij die gelegenheid werd gesproken in tongen, in heidense talen. En dat is de andere betekenis, toepassing van het spreken in tongen. Dat Nieuwtestamentische waarheid terecht zou komen, juist bij degenen die helemaal geen Hebreeuws spreken, bij de heidenen. En vandaar dat wij weliswaar in het Oude Testament, in Jesaja 28, lezen lieden van een andere taal, van belachelijke lippen, enkelvoud, maar als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, dan is het ineens meervoud geworden. Andere talen, uitdrukkelijk andere talen. Ook met een soort opstomming in Handelingen 2 enzovoorts. Maar het is, ik ga weer terug naar Jesaja 42. Want waar het over gaat is natuurlijk dat bepaalde dingen herhaald worden. Ik heb u gewezen op de 2 parallellen in het hoofdstuk. Het eerste is, hij zal niet schreeuwen. Het gaat over verborgene dingen. In dat verband wordt ook uitdrukkelijk Brit Am genoemd. En het ligt de redenen. En daarna vanaf vers 13 kreeg je hetzelfde verhaal min of meer nog een keer. Met dezelfde strekking. Maar nou in verband met de Heer zal uittrekken. Dat wil zeggen, dat is meer specifiek in zijn wederkomst. En op een gegeven moment onderweg valt dat toch weer samen omdat het een en dezelfde waarheid is. Ooit zal de Heer komen en zal Israël verzamelen. Israël zal tot bekering komen en verzameld worden, teruggebracht worden. En alsnog functioneren totaal als het volk van God. En de afgoderij zal beëindigd worden. En dat is dan vanaf vers 16 neem ik hem dan maar weer op. Vers 15, of wat was ik? Vers 14 dan maar. Ik heb van ouds gezwegen in de voorafgaande tijd. Ik heb mij stilgehouden, mij ingehouden. Maar dan, ik zal uitschreeuwen als een die baart. Ik zal verwoesten en ze tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. Ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. Wat het ook betekent, we hebben hier van doen met de grote verdrukking. Met oordeel over de volken. En dan in diezelfde tijd, ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Zij waren blind, tot dan. Maar de ogen zullen geopend worden, feitelijk ook. Hè? Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken. Dat betekent inderdaad dat hun ogen geopend worden. En het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen. En ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op de gesneden beelden verlaten. Dat wil zeggen op de, die vertrouwen op de afgoden en wat het maar was. En afgoderij. Die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. En ik zeg het liever niet, maar ik denk toch dat ik het moet zeggen. De gelegenheid waarbij we in de Bijbel nogal omstandig kennis maken met gegoten, namelijk met gesneden beeld, enkelvoud. Dat was bij het gouden kalf. Waarbij dat kalf eerst gegoten werd. En daarna gesneden. Dat wil zeggen, werd bewerkt met een griffie. Staat er in de Statenvertaling. Met een gutsje. En waar ze dat met mij mee doen. Dat bewerken, versieren. Maar dat gebeurde wel door Aaron. Of op zijn minst onder leiding van Aaron. Terwijl Mozes op de berg was, weet u wel. Mozes, hij was heen gegaan en zei, nou, die komt niet meer terug. Zoals het lied zegt. Die zien we nooit meer terug. Ja, toen zeiden ze, nou, moeten we maar zelf een god maken. En Aaron kreeg de opdracht en deed dat. Maar het mag je niet ontgaan dat dat de uitbeelding is van het ontstaan van het judaïsme, de Joodse religie, gemaakt door de Aaronitische priesters, vandaar Aaron. Het is profetisch dus. En dan staat er uiteindelijk over dat kalf, dit is die God die uit Egypteland heeft uitgeleid. En we gaan morgen Jehovah een feest vieren. Met andere woorden, dat kalf heette dan toch weer Jehovah. Maar men had hem zelf gemaakt. Het is heel geraffineerd hoor. Lees die geschiedenis maar eens goed na. Het was afgoderij, dat wordt later ook uitdrukkelijk gezegd. Er volgt ook straf. Niettemin, Aaron blijft gewoon of wordt alsnog de officiële hoge priester onder het oude verband. Maar ja, dat is nou juist het punt. Het zijn de Aaronitische priesters die in hun traditie zelf hun religie hebben gemaakt. En ze hebben dat gedaan met een griffie, want een griffie is in het Nederlands een griffel. Dat is ook waar je mee schrijft. Al was het maar omdat je van oudsher schreef in de klei of waarin dan ook maar. Je grifte de woorden in of in een stokje in het zand, aan het strand. En wat het maar was, een griffie. Graveren, heet zoiets. En dat is wat men gedaan heeft. Dus zo heeft men de Talmud geschreven, de zogeheten Babylonische Talmud. Maar ja, Babel is de moeder der hoererij en der gruwelende aarde. En toen de Joden terugkeerden en voor zover ze terugkeerden uit Babel, kwamen ze met hun Joodse religie. Met het idee van hun synagogen, hun wetsrol en de commentaren erop enzovoorts. En dat is later nog verder uitgebreid. En dat is waarvan de Heer zei, dat zijn jullie eigen wetten die je gemaakt hebt, om je aan de wet des Heren niet te hoeven houden. En wij denken altijd maar dat de Joodse godsdienst niet anders is dan de Mozaïsche wet toegepast. Maar dat is helemaal niet zo. Er komen alleen dezelfde namen in voor. En dezelfde beginselen. Maar het is wat ze zelf gemaakt hebben. Dat was met de gouden kalf ook zo. Waarmee ik dus langs een omweg nu ook nog gezegd heb. Dat als hier staat die op gesneden beelden verlaat en tot de gegoden beelden zeggen, gij zijt onze goden, zullen achterwaarts keren met schaamte beschaamd worden. Dat gaat wel degelijk ook, maar waarschijnlijk in de eerste plaats zelfs, over het judaïsme. Maar als je aan de Joodse religie vasthoudt, dan kom je nooit tot kennis van Christus. En ik kan het rustig zeggen, want de geschiedenis bewijst dat. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt wel wat Joodse commentaren in huis. En ik kijk er vaak naar. Maar, hè? Nee, in details leer ik er wel van. Ik steek er hier soms wel wat van op. Dat is gebrek aan, aan algemene opvoeding, mijnerzijds dan, maar vooruit. Dus steek je daar nog eens wat van op. Maar je komt nooit bij Christus uit. Ik herinner mij, maar ik moet natuurlijk me dringend ophouden. Ik herinner mij ooit, dat is een, dus klap ik uit de school. Ik herinner mij ooit dat, dat sommige van zijn leerlingen. Nee, ik heb de namen bij de hand. Sommige van zijn leerlingen van Weinreb namelijk. De bekende Weinreb. De man geconfronteerd met zijn eigen leerlingen. Omdat ze die volgden. En demonstreerde aan de hand van zijn eigen uiteenzettingen. Dat dus Jezus van Nazareth zeker wist en waarachtig wel de Messias was. En daar heeft de man zelf over lezingen gehouden, over geschreven en alles. Maar die beweert dan, ja, maar dat, iedereen kan een Messias zijn, dat is een Messias. Maar er is ook een fariseer in een ieder van ons, weet je wel. Zoiets wordt veralgemeniseerd. Dus hebben die man ermee geconfronteerd met zijn eigen uitspraken, inclusief zijn getallen symboliek, dat dat gewoon gaat over niemand anders dan de Heer Jezus. Die man is woest geworden en zegt, zo mag je niet met je Bijbel omgaan, dan smijt het ding in de hoek. Mensen hebben dat mezelf verteld. Ja. Hoe dicht je erbij kunt zijn en hoe blind en verhard je kunt zijn, het brengt je niet tot Christus. Het hindert je juist. Want Rabbi die heeft gezegd en Rabbi die heeft gezegd en Rabbi die heeft gezegd. En die zeggen allemaal verschillende dingen. En dan mag je dan zelf uitkiezen wat je het beste uitkomt. Hè? Het is allemaal gebarricadeerd en gemystificeerd en afgeschermd. En dat soort dingen meer. Je komt daardoor niet bij de Heer. Dat is het hele punt. Je moet je, die hele Joodse achtergrond moet je loslaten en je laten onderwijzen door het woord van God. En dat is een heel ander ding. En niet zeggen wij als christenen moeten ons laten onderwijzen door de Joden. Dat is armoe. Dat is armoe. Wij hebben iets om de Joden te leren. We hebben de verantwoordelijkheid zelfs om dat te doen. Officieel als gemeente bedoel ik, hè? Om ze het evangelie te brengen. En niet eromheen praten. Maar Jezus is de Messias. Precies als Paulus het doet. Hij opent ze de schriften in de synagogen. Aan de hand van het Oude Testament. En betuigt dat Jezus inderdaad degene is over wie die schriften spreken. Maar ja, de Joden hebben hem natuurlijk al bijna 2000 jaar verworpen. Zoiets. Dus die voelen zich bezwaard om ons nog bakzeil te halen na al die jaren. Ja. Zo gaat dat. En men wil het niet. Ze blijven liever Joods dan dat ze komen tot aanvaarding van het heil dat er is in de Joodse Messias. Nou ja. En dus daar valt dit ook onder. Die op gesneden beelden verlaten en gegoden beelden zeggen, gij zijt onze goden, enzovoort. Zij zullen beschaamd worden. En dat betekent dat over hen een oordeel van God zal komen, definitief. En dat geldt niet alleen voor de Israëlieten natuurlijk, het geldt voor alle volkeren. Want als de Zoon des Mensen komen zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en over hen een oordeel brengen, omdat is een koninkrijk openbaart hier op aarde. Logischerwijze. Goed. Wij moeten het daarbij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor uw profetisch woord. Dat ons onderwijst in dingen die wij zelf niet kunnen bedenken en die we ook niet mogen bedenken. Maar dat u ons onderwijst in wie u bent en wat u doet. Wij danken u dat we mogen leren zien dat u daadwerkelijk tevoren aankondigt wat u doet. En dat wij in de loop van de geschiedenis ook kunnen zien dat daadwerkelijk gebeurt wat u gezegd hebt. We danken u daarom ook dat we alle reden hebben om te vertrouwen op uw beloften, die in Christus ja en amen zijn en waaraan wij in Christus ook deel hebben gekregen. Wij danken u dan ook dat een van onze zegeningen is dat u ons de verborgenheid van uw wil bekend maakt en dat u ons leidt in heel uw waarheid, opdat we door u zouden worden onderwezen en niet onze eigen wijsheid zouden bedenken. En daarom, Vader, we danken u dat we steeds meer onze hoop en verwachting mogen stellen op u en op de verschijning van onze grote God en zaligmaker in de toekomst om zijn heerlijkheid en daarmee zijn koninkrijk te openbaren. Wij danken u dat we daarbij zullen zijn, dat we daarin betrokken zullen zijn, als uw kinderen en als uw zonen, als koningen en priesters, om u te dienen tot in alle eeuwigheid. Wij danken u ook voor deze avond, dat we opnieuw bij elkaar mochten komen om deze oude profetieën te openen en via deze woorden onze aandacht, onze blik te mogen richten op u, onze heiland, op u, die onze ogen opent, die ons de oren opent, die ons uitleidt uit de gevangenis, ons plaatst in de vrijheid en ons maakt tot uw kinderen. Amen.